Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten hier in de kerk en anderen buiten het kerkgebouw met ons verbonden door beeld en geluid. Ze zouden graag bij ons zijn, maar zijn noodgedwongen ergens anders. Met elkaar heten we elkaar welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is proponent De Mots uit Ridderkerk. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst. Daarin zou dominee De Koeijer uit Ermelo voorgaan, maar die is verhinderd wegens ziekte. In zijn plaats komt hier proponent De Vreugd uit Amsterdam. Nogmaals mag dan de roepstem van God klinken om te komen tot het heil in Christus. Morgenavond beginnen de catechesuren op de eerder bekendgemaakte tijdstippen en ook de mannenvereniging. Dinsdagavond om 6:00 begint de Alpha Plus groep, geschikt voor mensen die eerder de Alpha cursus deden, maar ook voor degenen die op een wat eenvoudige manier met het geloof bezig willen zijn. Woensdagmiddag om 3:00 vindt in dit kerkgebouw de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Rutger van der Heijden en Annelies van der Wild plaats. Dominee Niezing zal deze dienst voorgaan. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Die vergadering begint om 7:30 en tegelijkertijd is er een gebedsbijeenkomst in de roeping waarvoor het beroepingswerk wordt gebeden. U wordt nog gewezen op een mogelijkheid tot het indienen van namen voor de kerkraadsvacatures van ouderling. Op uw banken hebt u een flyer van de AGIB gevonden, deze, gericht op aandacht voor onze jongeren. Doet jij ook mee? De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingswissen aan de uitgang zijn bestemd voor stichting Predik het Woord in Hoorn. Door hen mag de boodschap van redding in Christus worden gedeeld met een omgeving waar dit nauwelijks wordt gehoord. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 15, vers 1. En dat is ook de schoolpsalm. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat bij het heugelijk gunstgenoot uw heilig Sion moog bewonen? Onberuimd, zegt deze psalm, Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Het gaat dus om wonen bij God. Deze kerkdienst is daar ook een beeld van. Mensen die samenkomen om bij God te schuilen en bij hem willen wonen. We zingen daarvan met vers 1 van Psalm 15. We wensen elkaar, of we nu hier in de kerk zitten, of thuis of elders, een gezegende dienst.
Roep eens in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht en tot een eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we zullen vanmorgen horen over de profeet Elisa. Hij is namens de Heere geroepen om een boodschap van zegen en oordeel te brengen aan Israël. Zodat Israël luistert naar de stem van de Heere God. En daarvan zingt ook Psalm 95, vers 4. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Ook zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn hel en troostrijk woord. De boodschap van de Heere wil geloofd worden, erkend worden. En daarom ook vers 5, verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Meriba en laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95, vers 4 en 5 gaan we nu zingen. Onder de tucht en verootmoediging van Gods heilige wet. En als antwoord zingend onze schuldbeleiden verootmoedigend zingen. Met de woorden van Weerklank lied 369. De berijming van zondag 4. En daarvan het eerste vers. God doet geen onrecht in zijn wet te vragen. Wat ik niet op kan brengen al mijn dagen. En wat er verder volgt. Weerklank lied 369 vers 4. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik, Mozes, stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet tot in het duizendste geslacht van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de 10 geboden als volgt samen toen hij zei: het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Gods woord. Heer, het is aangrijpend als u ons stelt voor uw heilige wet. Zoals u dat elke zondagmorgen doet. Dat roept altijd de vraag op, wie kan voor u verschijnen? Zoals dat ik hoorde vanuit Deuteronomium 5, dat Mozes moest spreken, omdat het volk bevreesd was en Gods spreken niet kon verdragen. Zoals we het zongen met Psalm 15, wie zal verkeren, grote God, in uw tent, wie zult u kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moogt bewonen. Wie zal blijven bij u, Heer, in uw tempel, in uw huis? Wie zal mogen wonen op de berg waar u woont? Het Oude Testament, de berg Sion, Jeruzalem. Berg Moria. De berg waar de tempel stond. En als iemand dan naar die berg opklom, dan kwam dat in gedachten, wie zal daar mogen wonen? Dat werd nog eens duidelijk in de offerdienst. Als je naar binnen liep, dan was daar eerst dat grote altaar, waarop de dieren werden geslacht tot verzoening van de zonde. Daarna het wasvat, waarin zichtbaar werd dat niemand zonder gewassen te zijn tot u mocht naderen. En dan de deuren naar het heilige, die alleen open gingen voor de priesters. En daarachter het heilige der heiligen, de plek waar u woonde, waar slechts één keer per jaar de hoge priester mocht komen, met bloed, dat hij sprenkelde op de ark van het verbond. Maak het duidelijk, Heere, wie u bent. Dat wij tot u niet zomaar naderen. En hoe groot wonder het is dat wij vandaag voor uw heilig aangezicht hier in uw huis mogen zitten. Dat u ons hier brengt in het heilige der heiligen, want het gordijn is gescheurd bij uw dood, Heere Jezus Christus. De toegang tot u is geopend. En we belijden u dat we dat soms zo vanzelfsprekend vinden. Alsof het normaal is dat we hier zitten in uw huis, alsof het zo gewoon is en we hier gewoon ons plekje innemen. Maar Heere, het is niet gewoon. Als u met ons zou doen nadat we verdiend hebben, ook naar aanleiding van de afgelopen week, dan zouden we niet kunnen blijven bestaan. Dan zouden we onder de bank willen kruipen, om uw toorn te ontvluchten. Want Heer, we hebben ook in de afgelopen week weer gezondigd, die spiegel hield u ons voor. Misschien hadden we het van buiten mooi voor elkaar, ging ons leventje perfect. Maar van binnen, Heere, steeds weer die onreine, dat onreine hart. Dat hart vol schuld tot u. Dat we uw naam niet hebben geëerd zoals het moest. Dat we tekortschoten in liefde tot onze naast. We die ander wel achter het behang konden plakken. Waar u vroeg om hem of haar lief te hebben. Dat we in woorden en gedachten, in verlangens onrein waren. Dat we een eigen beeld van u hebben gemaakt en dat achterna liepen. Uw woord dicht liet in de afgelopen week. U kent al onze zonden, Heer. Iemand beter dan u en we belijden het u op deze morgen. Want Heer, u brengt ons inderdaad hier voor uw aangezicht. Daar confronteert u ons met uzelf, met uw wet. Maar u brengt ons hier ook, omdat dit de plek is van verzoening. De plek waar het bloed van Christus mag vloeien. En daarom bidden wij u, vergeeft u al onze zonden, al onze schuld. En laat ons hart opleven door de verkondiging van uw woord, Heer. Als ook dat weer mag klinken, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Geeft u ons een hart om te luisteren. Dat alles wat uw woord in de weg kan staan, weggenomen wordt. Want u weet, Heer, dat we van alles mee kunnen dragen hier de kerk in. Of zo thuis verbonden kunnen zijn. Van alles wat uw woord in de weg kan staan. Maar uw heilige geest is toch sterker dan dat. O heilige geest, kom. Doorwaai uw gemeente hier vanmorgen in Wilnis. En thuis met ons verbonden. En geeft u een heerlijke dienst. Zegen uw woord in het luisteren en in het spreken. Geef ook uw dienaar alles wat hij nodig heeft. En zegen ook alle die een taak hebben. De koster. De organist. De streamer. kerkraad, de ouderling van dienst en alle anderen die een taak hebben. En laat deze dienst, Heere, uitlopen op de eer van uw naam, zaligheid van zondaren en het getuigenis van het evangelie naar buiten toe. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. We openen het woord van de Heer vanmorgen in 2 Koningen 2. We zullen heel dit hoofdstuk lezen, zoals in de verkondiging ook nog wel duidelijk zal worden, wordt dit hele hoofdstuk bij elkaar. Maar de spits van de verkondiging ligt vanmorgen in de versen 19 tot en met vers 22, de geschiedenis van het water in Jericho. Maar om dat gedeelte te begrijpen, is het nodig dat we ook heel hoofdstuk 2 een beetje begrijpen. En daarom lezen we ook heel 2 Koningen 2. Elia en Elisa gaan samen onderweg naar de plek waar Elia weggenomen wordt en Elisa wordt daarna de nieuwe profeet. 2 Koningen 2 vanaf vers 1, waar het woord van de Heere als volgt klinkt. Het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heer heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beide verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en zij gingen er beide door over het droge. Het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt mij een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het u niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Toen nu de leerling profeet uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. En zij zeiden tegen hem, zie toch, er zijn bij uw dienaren 50 dappere mannen. Laat hem toch uw meester gaan zoeken of de geest van de Heer hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei, stuur hem niet. Zij drongen echter bij hem aan tot beschamens toe. En hij zei, stuur hem dan maar. En ze stuurden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij Jericho verbleef en hij zei tegen hen, heb ik niet tegen u gezegd, ga niet? De mannen van de stad zeiden tegen Elisa, zie toch, de ligging van deze stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven spot met hem en zeiden tegen hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heere. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria. Dit is het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij als je dit woord van God hoort en dat bewaart in je hart. Gemeente, deze geschiedenis vindt plaats in een tijd dat er in Israël enorm veel afgoderij is. Andere goden worden gediend en Elisa, hij zal als profeet duidelijk maken dat de Heere alleen de enige ware God is. En van dat besef zingt ook Psalm 97. Laten we uit weerklank gaan zingen, deze psalm. Daarvan het derde vers, de hemel wijd en zijd. Meld Gods gerechtigheid, blijft die alom vertolken. En ook verderop aanbid, alleen de Heer geeft aan geen beelden eer. Geen afgod houdt ooit stand. Geen werk van mensenhand, buigen dan voor hem neer. En ook het vierde vers, waar we ook zingen, geen God is u gelijk. U Heere die regeert, wordt door uw volk geëerd. Psalm 97 uit weerklank, vers 3 en 4 gaan we zingen als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 107, vers 21. Maar die nu hulploos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. Psalm 107, vers 21 is ons antwoord op de verkondiging. Tekst 2 Koningen 19, 2 Koningen 2, vers 19 tot 22. We zullen dus stilstaan bij heel hoofdstuk 2, maar dit is wel de spits van de verkondiging. De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet. Maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa, dat hij gesproken had. Thema van vanmorgen: God redt. God redt. Twee gedachten. Ten eerste de intrede van Elisa als profeet, en dan staan we vooral stil bij heel hoofdstuk 2. En ten tweede de genadige profetische taken, en dan staan we meer stil bij het tekstgedeelte. God redt. Ten eerste de intrede van Elisa als profeet. Ten tweede de genadige profetische taak. Gemeente van onze Heere. De profeten uit het Oude Testament spreken altijd tot hun verbeelding. Neem alleen al de wegneming van Elia die we hebben gelezen zojuist. Indrukwekkend. Elisa en Elia die samen oplopen en ineens is er een wagen, een vurige wagen met vurige paden die scheiding tussen hen maakt. Elia stapt op die wagen en zo gaat hij naar de hemel. De enige samen met Henoch die de dood niet heeft gezien. Elia, hij is niet gestorven. Zelfs de Heer Jezus is gestorven en deze profeet van de Heere niet. Hij is zo van het aardse leven overgegaan in de hemelse heerlijkheid. En gemeente, u zult de profeet Elia denk ik wel een beetje kennen. Als u dan de geschiedenissen leest rondom deze profeet, ja, dan heeft dat altijd iets indrukwekkends. Alleen al daar op de Karmel, als hij daar staat, is een eentje tegenover 400 Baalpriesters. En die Baalpriesters die maar schreeuwen en roepen en proberen vuur uit de hemel te krijgen. En Elia die één krachtig gebed bidt. En dat vuur dat vanuit de hemel neerstort en heel het altaar wat daar staat verteert met alles wat erop is. Ja, hun verschijning was indrukwekkend. Omdat achter de profeten de Heere stond. De God van Israël, de God van hemel en van aarde. Hij was het die deze profeten riep. En hij was het die zo sprak tot zijn volk Israël. En ook Elisa mag zich gaan voegen in die traditie, in dat profetische optreden. En we kunnen zeggen, gemeente, dat in hoofdstuk 2, wat we hebben gelezen, de intrede van Elisa plaatsvindt. En als er een predikant bevestigd wordt aan de gemeente, dan heb je 's ochtends de bevestigingsdienst en 's middags de intrededienst. Nou, zoiets gebeurt er ook hier in 2 Koningen. Elisa maakt zijn intrede. Hij begint met zijn profetisch werk. En dan komen we in onze tekstgedeelte iets wonderlijks tegen. Het water van Jericho dat slecht is. En Elisa die vraagt om een nieuwe schaal met zout erin. En Elisa gaat naar buiten en gooit dat zout in die bron. En spreekt dan een woord namens de Heer en het water wordt gezond. Maar wel apart toch? Dat Elisa dat zo doet. Ik bedoel, als je water goed wil maken, dan moet je er in ieder geval geen zout in gooien. We weten allemaal wel dat zoutwater niet te drinken is. En als je drinkt, krijg je alleen maar meer dorst. Maar wat doet Elisa? Hij gooit zoutwater in die bron. Waarom? Nou, we zullen daar vanmorgen meer over horen. Gemeente, ik zei het al, deze geschiedenis in Jericho staat niet op zichzelf. Hij staat helemaal in het verband van hoofdstuk 2. En dat verband wordt zichtbaar als we gaan kijken naar de route die wordt afgelegd in dit hoofdstuk. Want gemeente Elia en Elisa en later Elisa alleen leggen dezelfde route heen en terug af. In vers 2 gaan ze naar Bethel toe. Dat is de eerste plek die ze samen aandoen. In vers 4 gaan ze naar Jericho toe. Dat is de tweede plek die ze samen aandoen. Vanuit Jericho gaat het in vers 9 naar de overkant van de Jordaan. Dat is de derde plek die ze aandoen. En als ze daar zijn geweest, gemeente, dan gaat Elisa weer alleen terug naar Jericho, vers 14. En dan gebeurt er die geschiedenis in Jericho en in vers 23 gaat Elisa weer naar Bethel. En vanuit Bethel gaat hij vervolgens weer naar elders. Ziet u het? Bethel, Jericho, overkant van de Jordaan, weer terug naar Jericho, weer terug naar Bethel. Maakt iets duidelijk. Dat het centrum, gemeente, van dit hoofdstuk, het centrum van dit hoofdstuk ligt in de versen 9 tot en met vers 14. Daar draait het om, in dit hoofdstuk van twee koningen. En wat gebeurt daar in deze versen, vers 9 tot en met 14? Nou, daar lezen we de wegneming van Elia. Elia die wordt weggenomen naar de hemel. En je zou kunnen denken, nou daar gaat het dan ook om in dit hoofdstuk, dat Elia wordt weggenomen. Dat staat ook boven, dat gedeelte, in de HSV, Elia wordt weggenomen. Maar toch gemeente, dat is niet de kern van het gedeelte. Want als u goed leest, dan ziet u dat het eigenlijk gaat om de opvolging van Elia door Elisa. Het is opvallend dat Elisa maar mee blijft gaan met Elia naar de plek waar hij wordt weggenomen. En vervolgens als ze dan zijn op die plek waar Elia weggenomen zal worden, dan vraagt Elia, wat kan ik voor je doen, Elisa? En Elisa zegt, ja, ik wil twee delen van uw geest hebben. En daarmee bedoelt Elisa dat hij dezelfde werking van de Heilige Geest wil hebben als Elia had. Hij vraagt om dezelfde kracht, om dezelfde wijsheid, om dezelfde Heilige Geest. En wat zegt Elia dan? Ja, dat zal gebeuren, dat is een moeilijke zaak, dat gebeurt niet zomaar. Het zal gebeuren als je mij weggenomen zult zien worden. En precies dat gebeurt. Elisa ziet Elia weggaan naar de hemel. En daarmee wordt er een dikke streep gezet onder het feit dat Elisa nu de Heilige Geest ontvangen heeft. Dat hij door God bekrachtigd wordt om profeet te zijn in Israël. Dat hij dezelfde geest heeft als Elia. Dat is dus de kern. Elisa zal het werk van Elia voortzetten in dezelfde kracht en geest van de Heer. En in de rest van het hoofdstuk wordt dat bevestigd. In vers 15 tot en met vers 18 wordt bevestigd dat Elisa de waarheid spreekt. Wordt erkend dat de geest van Elia op Elisa rust. Vers 9, vers 15. En dan die twee geschiedenissen, Bethel en Jericho. Jericho, daar brengt Elisa zegen. Bethel, daar brengt Elisa vloek. Twee dingen die duidelijk maken wat de taak is van de profeet. Het brengen van zegen en het brengen van vloek. Het brengen van genade en ook het brengen van oordeel. En de beide geschiedenissen, Jericho en Bethel, zetten onder die taak een dikke streep. Maar gemeente, het tijdperk waarin Elisa profeet wordt is wel een donker tijdperk in Israël. Het gaat van kwaad tot erger in het tienstammenrijk. Nog maar een paar jaar terug was de goddeloze Agab gestorven. Agab die de afgodendienst had ingevoerd, de dienst aan de Baal. Elia, de voorganger van Elisa, had al verzucht dat hij als enige nog de Heere dient. Hoewel de Heere zei, er zijn er nog 7000 die mij ook dienen, Elia. Maar toch, wat is dat nou op zo'n volk? Het volk van God, gemeente, het verbondsvolk van de Heere, daarin zijn nog maar 7000 mensen die de Heere kennen en dienen. Misschien wel 1 miljoen mensen in die dagen die genoemd werden naar de naam van de Heer. We zouden zeggen 1 miljoen mensen die gedoopt zijn. Maar van die 1 miljoen dienden er maar 7000 de Heere God. En Elisa, hij krijgt als taak om dat verbondsvolk van de Heer, om Israël terug te brengen tot hem. Bekering tot bekering op te roepen. Genade ook te verkondigen voor wie zich bekeert. Maar ook het oordeel voor wie zich weigert te bekeren. Ook dat. Genade, oordeel, ze horen altijd bij elkaar, gemeente. Ook in de verkondiging van vandaag. En de lens valt wel op het genadige. Dat valt ook in hoofdstuk 2 op. Het brengen van zegen, dat gaat voorop. Eerst lezen we van de geschiedenis in Jericho. En ook de naam van Elisa maakt dat duidelijk. Die naam van Elisa betekent God redt. God redt. Zijn naam verraadt zijn taak. Elisa zal duidelijk maken dat God redt. Dat God zijn volk niet zomaar loslaat. Dat de Heer zijn volk terug wil hebben, wil behouden voor hem, wil bewaren bij hem. En het eeuwige leven wil schenken. Wat een genade toch, gemeente, dat zo'n volk van God, dat zich maar bij God vandaan keert, dat de Heer verlaat, dat de Heer juist van dat volk zegt, ik wil u terug hebben. Ik laat jullie niet los. Dat zien we toch vandaag bij het volk Israël. Van de week alles wat er gebeurde daar in Libanon. Dat experts verbijsterd staan over hoe Israël dat voor elkaar kreeg. Nou, gemeente, daar zit maar één iemand achter en dat is de Heer. Maar de Heer, hij laat ook zijn gemeente niet los. Zijn verbondsvolk uit Jood en Heiden. U, jou, mij vanmorgen. Maar ziet u dat ook als een wonder? Of beseft u dat niet zo? Ik bedoel, kijk, dat Israël van Elisa's tijd, dat had de Heer behoorlijk verlaat. En brengen wij het er vandaag als christenen nou veel beter van af? Als kerk in Nederland? De kerkelijke verdeeldheid die een schandvlek is. Wereldgelijkvormigheid. Dat we zoveel meedoen met deze wereld. In wat we kopen. In wat we kijken aan films, programma's, luisteren aan muziek. In wat we verlangen. In hoe we ons kleden. In hoe we denken over allerlei ethische onderwerpen. In hoe we toch gericht zijn op onszelf. Onze comfort. Onze luxe. Die kern, gemeente, de zelfaanbidding. Volg je hart, jij kiest wat goed voor je is. Als jij je goed voelt, doe dat dan. Dat we onszelf zo centraal zetten in ons leven. Van, het is mijn leven en ik bepaal het en ik geef mijn leven vorm. Ik kies wat ik zelf wil doen. Dat staat haaks op het dienen van de Heer. En gemeente, ook nog een andere vraag. Hoe leeft u? Hoe leef jij nou uit de genade van de Heer Jezus Christus? Hoe leef je nou van Hem en zijn woord? Is de genade van Christus voor u alleen genoeg? Of moet er toch nog wat bij van ons? Je vroomheid. Dat je toch wel elke dag Bijbel leest en bidt. En dat je denkt, ja, als ik dat maar doe, dan hoop ik dat ik toch zo ook in de hemel kom. Nou, gemeente, als we zo denken, dan staat het Israël van die dagen, van Elisa's dagen, dicht bij ons. Want weet u wat nou steeds weer ook de kern was van de afgoderij, en ook de wortel van de afgoderij? De gedachte dat er iets van ons bij moet. Dat wij God wat geven en dan geeft Hij ons wat terug. Voor wat hoort wat. Ik geef u dit, dan moet u mij dat geven. Maar zo werkt de genade niet, gemeente. Hoe dicht staat het Israël van toen bij ons? Denk er eens over na. We zijn ook goed geworden in het bedenken van nuanceringen, toch? Ja, maar. Dan komen er allerlei redenen waarom het toch ook weer net wat anders kan zijn. En gemeente, dat is soms ook nodig, maar je kunt de Heer ook wegnuanceren uit je leven. Dat wat God zegt in zijn woord, dat je dat zo nuanceert dat het geen kracht meer overhoudt. Daarom die vraag, waar ben je nu echt op gericht? wat is nou jouw diepste verlangen? Heb je de God van de Schriften voor ogen? Of een eigen beeld van God? Een God die jou misschien wat beter past, die u misschien wat beter past en aanvoelt. Kijk, als we dan beseffen wie wij zijn en hoe wij zijn ook in onszelf. Dat steeds weer ook die neiging is voor ons. Dan is het toch een wonder dat de Heer ons vanmorgen weer opzoekt door zijn woord. Dat u hier vanmorgen in de kerk zit, dat u thuis met ons verbonden zit, bent. En dat het woord van God ook vanmorgen weer open gaat. Dat hij zijn stem laat klinken, zodat we naar Gods stem luisteren, zodat we hem gehoorzaam zijn. Elisa, hij was toen Gods stem. Vandaag zijn de dienaren van het woord wat de voorgangers. En door hen spreekt de Heer om u te bewaren bij de Heer, te brengen bij de Heer als jij hem nog niet kent. Maar ook om je terug te brengen tot de Heer als je hem zo bent kwijtgeraakt, dat je als een schaap dwaalt. Die genadestem van de Heer, gemeente, die laten we toch niet aanklinken in ons leven. Nee, die vindt toch weerklank in ons hart, of niet? En dat is ook wat Elisa gehoopt zal hebben. Dat het woord van de Heer weerklank zal vinden, gehoord zal worden in Israël. En zo gaat hij op weg, als een brenger van zegen en als een brenger van vloek. Ook dat laatste, gemeente, die geschiedenis in Bethel maakt dat duidelijk. We zullen er niet te lang bij stilstaan. Maar wel dit. In de spot die de kinderen met Elisa bedrijven, want dat is het. In die spot wordt de Heere God zelf bespot. En we zeggen wel eens, zo de ouders, zo de kinderen. En als die kinderen zo omgaan met de profeet van de Heere, wordt het duidelijk dat de ouders van deze kinderen in Bethel, ja, dat er in Bethel zelf geen vrees is voor God. Het was ook een centrum van de afgoderij. En daarom die heftige vervloeking van Elisa met dat verschrikkelijke gevolg. 42 kinderen die verscheurd worden. Hoe aangrijpend het ook is, gemeente, dat is het. De Heer maakt hiermee duidelijk dat wie God als niets acht, door hem als niets wordt geacht. Ja, de Heer is genadig. Dat is de inzet van Elisa's werk. Dat is ook het hart van Elisa's werk. Maar dat betekent niet, gemeente, dat de Heer niet serieus te nemen is. Ook vandaag. Alsof genade dan vanzelfsprekend is en goedkoop. Nee. De vloek op de straf. De vloek als straf op de zonde en ongeloof is ook realiteit. Als je het God redt van Elisa's naam niet serieus neemt. Dan krijg je de Heer tegen zich, dan hou je de Heere tegen je. De Heer Jezus, de grote profeet, hij heeft niet minder indringend gesproken over het oordeel van God. God laat het niet gebeuren als u niet luistert naar zijn stem. We zien dat vandaag, kijk, in onze samenleving hebben velen de kerk verlaten, het woord van de Heer. Wat een pijn kan dat ook geven in het gezin. Dat gaat om uw kinderen, om uw ouders. En het lijkt wel alsof dat geen gevolg heeft. Maar gemeente, waar de Heere verlaten wordt, daar komt hij vroeg of laat op terug. Of in dit leven, of in het leven na dit leven. En als dat voor u geldt, dat je de Heere buiten de deur blijft houden, ga er dan niet mee door. Bethel maakt duidelijk dat alleen maar vreselijk kan aflopen. En Jericho maakt duidelijk dat er ook geen reden toe is, gemeente. Daarom ga ik naar het tweede punt, de genadige profetische taak. Te Jericho wordt de genade van de Heere duidelijk. En eigenlijk, gemeente, komen er in dat pericoopje, in dat kleine gedeelte, die kleine geschiedenis, twee lijnen bij elkaar. Ten eerste die intrede van Elisa als profeet. Dat hier duidelijk wordt gemaakt wat de taak is van Elisa. Maar tegelijkertijd ook de geschiedenis van de stad Jericho. Jongens en meisjes, jullie zullen het vanmorgen wel weten dat Jericho niet zomaar een stad was. Ik denk dat jullie allemaal wel de geschiedenis van Jericho zullen kennen. Jericho, hè, dat was die grote, sterke stad waar Israël als eerste tegenaan liep toen ze Kanaan binnengingen. En wat deden jongens en meisjes, wat deed Israël om Jericho te veroveren? Nou, ze gingen een rondje lopen om die stad, hè. Elke dag een rondje. 6 dagen lang. En op de 7e dag liep het volk 7 rondjes rondom Jericho. En toen kwam het moment dat het volk moest gaan juichen, dat er op de bazuin werd geblazen, een soort hele sterke trompet, met heel indringend geluid. En dat volk van God, Israël, dat juichte. En wat gebeurde er? Nou, die muren van Jericho, ze stortten zo helemaal in. En het volk kon zo de stad inlopen. Jericho werd veroverd, jongens en meisjes. Maar nu was er wat aan de hand met deze stad. Kijk, normaal gesproken zo was het toen. Als je een stad veroverde, dan ging je die stad in en nam je alle mooie dingen nam je mee voor jezelf. Het goud, mooie kleren, mooie spullen. Maar dat mocht niet gebeuren bij Jericho. De Heer God, hij had gezegd, Jericho, van alles wat daar ligt, daar moet je van afblijven. Dat is voor mij. Goud of zilver, alles moest blijven liggen of het moest gebracht worden naar de tabernakel. Het was allemaal voor de Heere God. En de Heere had nog iets meer gezegd. Jericho mocht ook niet meer herbouwd worden. Voorgoed moest de stad een ruïne blijven. En daar had de Heere God ook wat bij gezegd. Jozua, hij had namens de Heer een vloek uitgesproken over die stad. En Jozua had gezegd, ja, als iemand nou deze stad zal gaan herbouwen, dan zal hij zijn jongste zoon verliezen en dan zal hij zijn oudste zoon verliezen. Met andere woorden, degene die deze stad herbouwt, die zal zijn kinderen verliezen. Nou, dat is hartstikke erg, hè, als dat gebeurt. En zo is het wel gebeurd. Want in de tijd van de goddeloze Agab was er niemand die dat woord van Jozua nog interesseerde. En wat gebeurde er? Hiel uit Bethel bouwde Jericho weer op. Je kunt dat lezen in 1 Koningen 16 vers 34. En inderdaad, bij het begin van de herbouw van Jericho offerde Hiel zijn oudste zoon. En bij het einde ervan offerde hij zijn jongste zoon. Verschrikkelijk. Het woord van de Heere vervuld, omdat men het woord niet had geloofd. Het is dan ook ironisch, gemeente, dat de mannen in vers 19 spreken over een goede ligging van de stad Jericho. En dat was ergens ook wel zo. Jericho lag langs een handelsroute. Was dicht bij vruchtbare grond. Dat betekende voedsel. Maar één ding verzuurt alles. En dat is het drinkwater. Het water dat het leven moet brengen, dat brengt de dood. Vers 19, vers 21, misgeboorte. Vers 21, dood of misgeboorte. Onvruchtbaar land, daar zorgt het water voor. Slechte gewassen, miskramen bij vrouwen, vroegtijdig sterven van mens. Jericho, je kunt er eigenlijk niet leven. Hoe mooi het ook ligt, het is een onleefbare stad. Ja, dat is ook niet zo vreemd, gemeente. Het kan zijn dat hier nog een gevolg ligt van die vloek uit Jozua 6. En Jericho zelf als stad is ook een levend bewijs van de ongehoorzaamheid aan de Heer. Als je door de poorten van de stad naar binnen ging, dan werd je eigenlijk herinnerd aan het feit dat deze stad er niet had mogen zijn, maar dat men de Heer niet had geloofd en daarom de stad had herbouwd. Maar dan het wonder. In die stad, gemeente, in die stad wordt juist geloof zichtbaar. Gaan de mannen van de stad met hun probleem naar de profeet van de Heere, naar Elisa. Ze weten, bij de Heere is uitkomst. En gemeente, ze worden daarin niet beschaamd. Als de mannen zo met hun probleem bij Elisa komen, joh, het water is niet goed. Dan geeft Elisa het bevel om een nieuwe schaal te halen, daar zout in te doen. En met die schaal gaat hij naar buiten. Maar waarom dat zout, gemeente? Waarom vraagt Elisa om zout? Want zout maakt het water toch alleen maar slecht. Nou, gemeente, Elisa doet dat vanwege de symboliek van het zout. Want zout is in het beeld ook is in de Bijbel ook het beeld van de reiniging, van het schoonmaken. Wij zeggen wel eens, als je een wond hebt die ontsteekt, dan moet je er zout op doen. Want zout zuivert, zout maakt rein en zout zorgt ook voor bestendigheid. Kijk, vandaag leggen wij het vlees in de koelkast. En zo zorgen we ervoor dat het vlees goed blijft. Maar vroeger, dan zoutte men het vlees in. En dat zout zorgde ervoor dat het vlees niet zomaar bederft. Nou, zo doet zout. Zout zorgt ervoor dat het bederf geweerd wordt, dat dingen gereinigd worden. En daarom vraagt Elisa om het zout. En gaat hij met die schaal zout naar buiten toe, naar die waterbron toe. En als hij bij die bron komt, dan gooit hij dat zout in de bron. En dan blijkt ook wel, gemeente, dat het niet gaat om dat zout. Maar dat het gaat om het spreken van de Heere. Vers 21. Zo zegt de Heere, ik heb. God neemt het woord en door zijn spreken wordt het water van die bron helemaal goed. De Heere als heelmeester. Hij staat garant voor de genezing van het water. Hij brengt nieuw leven daar in de stad Jericho. Hij zorgt ervoor dat Jericho weer een leefbare plaats wordt. De gemeente, wat heeft dit wonder nou ons te zeggen? Want je kunt denken vanmorgen, ja, waarom staat dit nou in de Bijbel? Kijk, mooi of leuk voor die stad Jericho, dat het water gezond werd, maar wat hebben wij er nou vandaag? Waarom heeft God dit nou ook in zijn woord laten zetten, ook voor ons? Wat heeft het ons te zeggen? Nou, om dat te begrijpen, gemeente, moeten we nog weer even terug naar de taak van de profeet Elisa. Eigenlijk naar het geheel van hoofdstuk 2. Kijk, ik zei het net, Elisa is geroepen om Israël terug te brengen naar de Heere. En hij zal zegen en vloek brengen. En tegen de achtergrond van die roeping, als illustratie van die roeping, doet Elisa dit wonder. Elisa, hij illustreert hier wat het God redt betekent. Dat maakt hij duidelijk door dit wonder. Elisa, hij maakt hier duidelijk dat God genade bewijst aan een stad die spreekt van ongehoorzaamheid. Wat Elisa in Jericho doet, zal Elisa in Israël brengen. Hij zal leven brengen waar de geestelijke ziekte van afgoderij het volk verpest. Hij zal leven brengen waar de dood, zonde en schuld heerst van het ongeloof. En dat het pure genade van de Heer. De Heer, hij laat hiermee zien dat hij een profeet zendt die genade zal bewijzen. Die zijn volk zal terugroepen, die zijn volk wil redden, wil behouden, ook al hebben ze dat helemaal niet verdiend. Die stammenrijk dat zover bij de Heer vandaan kwam, vandaan lag. Ja, aan de buitenkant was het mooi. Het was welvarend in de tijd van Elisa. Maar van binnen was het een bak ellende, omdat de Heer niet werd gekend. En gemeente, zoals die waterbron in Jericho eigenlijk alles het andere verpestte, zo verpestte de zonde, schuld en ongeloof het leven in Israël. Het was een vergif dat alles kapot maakte, ook al zagen veel Israëlieten dat niet. En Elisa, hij zal dat aanwijzen in zijn ambt, maar ook daar het geneesmiddel voor verkondigen. En gemeente, als we dat beseffen, dat de geschiedenis in Jericho hier duidelijk maakt wat Elisa in Israël zal gaan doen. Het verkondigen van genade waar ongehoorzaamheid en ongeloof is. Als we dat zien, ja, dan wordt er in deze geschiedenis iets zichtbaar van de Heer Jezus Christus. De profeet die de Heere heeft doen opstaan. Elisa, hij was een voorbeeld van de Heer Jezus, een type met een moeilijker woordje. Elisa heeft iets laten zien van wie de Heer Jezus zou zijn. En dat is ook het mooie, om te beseffen dat er grote overeenstemming is in de betekenis van hun naam. Elisa betekent God redt. Jezus betekent de Heere redt. Jezus, Yeshua, Jozua, de Heere redt. En gemeente, wat Elisa moest doen, en wat Elisa hier duidelijk maakt, heeft Jezus dat ook niet ten volle gedaan. Hij heeft aangewezen wat er mis is bij ons. Wat doet hij nog steeds? Dat je van buiten alles mooi voor elkaar kunt hebben in je leven. Zo gezegd, je hebt een goede aardse ligging. In materiële zin, je hebt een mooi huis. Goede baan. Leuke auto. Mooi inkomen, je hoeft je niet te veel zorgen maken, gelukkig. Een leven zonder al te veel moeite. Hoewel dat voor sommigen van ons misschien vanmorgen ook wel heel anders is. Het kan ook zijn dat je het in sociale zin heel goed hebt. Dat je veel vrienden hebt, dat je een gezin iemand hebt, veel contacten. Maar hoe staat het ervoor met jouw hart? Hoe je situatie ook is? Is dat een onreine bron? Dat is wel wat Jezus bij ons allemaal aanwijst. Dat waar het levenswater van onze ziel stroomt, gemeente, eigenlijk helemaal geen levenswater stroomt. Dat vanaf onze geboorte, dat daar water uit voortkomt, dat stinkt. Dat verstikkend is, dat dodelijk is. Waar het leven van de Heer niet in kan groeien, niet in kan standhouden. Terwijl dat hetgene is waarvoor we hier op aarde zijn. Om de Heer te kennen, Hem lief te hebben, ons in Hem te verheugen. Jezus zei in Marcus 7, vers 20 tot 23, dat ons hart een bron is waar alle verkeerde dingen uit voortkomen. Ons hart een bron is van overspel, van ontucht, van moord of haat tegen je naaste, dat je naaste wel kunt schieten. Je hart als een bron van bedrog en leugen. Ons hart als een bron van losbandigheid, als een bron van hoogmoed. Als een bron van dwaasheid, van het niet volgen van de Heer. Als een bron van jaloers zijn, van jaloersheid op anderen, van afgunst. Wat Israël verontreinigde, verontreinigt ons, gemeente. En ook in het leven met de Heer kun je daar zo tegenaan lopen. Het is waar, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar ook een twee mens. Herkent u dat je tot je laatste snik de zonde in je hebt? Die zo van alles kunnen verontreinigen van binnen. Dat is toch die aanvechting soms ook in het leven met de Heere. Dat je aanloopt tegen een onrein hart. Dat als het licht van Jezus over je leven valt. Dat je ook ontdekt wat er allemaal mis is. En je zo weer in de zonde ligt. Uit zwakheid valt in zonde. En zo worstelt met die onreine bron van binnen. Dus je denkt, hoe kom ik er vanaf dat je zo moedeloos kunt worden? Weer die zonde. Houdt het nou nooit op? Waar moet je nou heen met die onreinheid? Met die doodsheid? Wat is daar nou de remedie? Het medicijn voor? Nou gemeente, heel eenvoudig. Naar de profeet van de Heer en mee, zoals de mannen van Jericho naar Elisa ging. Naar hem, Jezus Christus en mee. Want als Elisa dat zout in die bron gooit, als een teken van de reiniging die plaatsvindt. Ook als een beeld van de reiniging van zonde. Dan komen we toch wel bij het hart van Jezus werk, of niet? Bij het hart van hem die de naam heeft, Jezus de Heere redt. Heeft hij niet bij uitstek het medicijn gegeven? Hij komt met leven waar onze dood is. En dat is er nog steeds gemeente door zijn woord, door zijn geest. Hij komt niet met magische bezweringen om die onreine bron van binnen weg te nemen. Nee, hij wijst op een ander middel dat ook reinigt, dat veel beter reinigt dan dat zout. Zijn bloed. Dat bloed, daar mag u naartoe gaan met al die zonden, met al die onreinheid van binnen. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Want dat bloed reinigt van alle zonden zoals Johannes schrijft in 1 Johannes. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Het bloed van Hem, die geen onzuivere bron heeft gehad. Gemeente, in Jezus was er niets wat doodsheid voortbracht. Alleen maar leven van binnen. De kennis van God, daar vloeide zijn hart van over. En juist Hij, die rechtvaardig was, stierf op Golgotha. Daar liet Hij zijn bloed vloeien aan het kruis. Daar drupte zijn bloed. Daar gaf Hij zijn leven. Voor wie? Voor mensen die het van binnen voor elkaar hebben? Voor mensen die rein zijn voor de Heer? Die het wel klaar krijgen voor de Heer? Dat je denkt, ja, ik kan genoeg geven aan de Heer en dan krijg ik wat terug. En gemeente, dat is het wonder. Hij heeft zijn bloed gegeven voor mensen die onrein zijn, voor mensen die zondaren zijn, voor mensen die God nooit zouden zoeken. Hij gaf zijn leven voor zijn vijand. Daar moet je heen, naar Jezus. En eigenlijk, gemeente, is het wonder nog groter dan hier in Jericho, dat is het sowieso. Maar kijk, in Jericho gaan de mannen van de stad naar Elisa toe, hè. Zij zoeken die profeet op. Maar Jezus, Hij is nog groter, nog veel heerlijker. Hij komt naar ons toe. Hij komt met het initiatief, ook vanmorgen weer. Hij komt vanmorgen tot u, jou en mij. Ook al zit je hier met een onrein hart, met een hart vol zonde, heb je misschien van alles gedaan in je leven, in uw leven, waarvan je denkt, kan dat ooit nog goed komen? En dan wijst hij vanmorgen, kijk eens naar mijn bloed. Kijk nou eens bij mij. Mijn bloed is werkelijk genoeg. Mijn bloed is werkelijk voldoende om je te reinigen van alle zonde. Hij komt tot u. Tot jou, die ook zijn hart nog nooit hebt kwijtgeraakt aan Hem. Als je nog zonder de Heere leeft, dan wijst hij ook vanmorgen. Kijk nou eens wat voor genade er bij mij is. Ik reinig van alle zonde. Als je zo zit vanmorgen hier, met die worsteling in het geloof, die strijd tussen vlees en geest, de strijd tussen de zonde en het leven met de Heer, de strijd tussen het nieuwe leven en het oude leven. Dan wijst hij ook vanmorgen weer, kijk nou eens op mijn bloed. Dat reinigt je nou werkelijk van alle zonde. Dat heb je nou elke dag weer nodig. Zodat je leeft van Hem en zijn genade. En gemeente, dat werk van Christus is volkomen. Kijk, in Jericho staat er dan in vers 22. Zo werd dat water gezond tot op deze dag. Overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Maar dat bloed van Jezus, gemeente, dat reinigt nog veel krachtiger. Jazeker, tot aan de dood is er in het leven met de Heer een strijd. Korte strijd. Maar na de dood houdt die strijd op. En mag je in eeuwigheid, zonder die onreinheid, zonder de dood, zonder de zonde, God groot maken en dienen. Dan valt heel die zondelast weg, omdat dat bloed van Jezus volkomen reinigt. En dan in een nieuw lichaam. De Heere mag dienen. Door het geloof in Jezus Christus. Gemeente. Wat hebt u anders nodig dan dit lam? Dan deze heiland. Dan zijn bloed. Jericho. Dat water in Jericho. De geschiedenis hier in Jericho. Wijst naar Hem. Naar Christus. Zodat u ook vanmorgen. Hier in de kerk thuis met ons verbonden. Verwonderd over zijn genade. Christus alleen over zult houden. Amen. Gemeente, laten we u dankzeggen en ook voorbeden doen. In de voorbeden van morgen bidden we om beterschap voor dominee De Koeier. We bidden voor de rouwdragende, eenzame, vermoeide mensen met psychische nood. Langdurig zieken waar soms uitzicht op herstel ontbreekt. We brengen ze bij onze hemelse Vader. We bidden voor Rutger en Annelies die komende woensdag gaan trouwen en God zegen vragen over hun huwelijk. Ze mogen met hem beginnen en verder gaan in zijn nabijheid. We bidden ook voor de kerkraadsvergadering waarin het zal gaan over het beroepingswerk en het van God begeren van een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. Ook tegelijk vragen we om nieuwe ouderlingen. Laat onze gebeden zich vermenigvuldigen en talrijk zijn. We bidden voor onze kinderen en jongeren die hun weg moeten vinden in een wereld die steeds meer vreemd is aan God en zijn dienst. Wij kunnen ze niet bewaren, maar de Heere mogen we om zijn belofte aanroepen om het geloof in hun harten te planten en te laten groeien. De Heere, hij is trouw tot in het duizendste geslacht. We bidden ook om de deelnemers aan de Alpha Plus cursus en aan goede ontmoetingen om de Bijbel te ontdekken. We brengen ook de familie Matsen en hun werk in Namibië in onze voorbeden. We danken dat er ruim 1000 euro is binnengekomen voor het centrum de Reobot. Dat komt op dit moment goed van pas om de kosten van de nodige materialen te kunnen betalen. En we bidden voor het welzijn van de gezinnen in de sloppenwijken, ook in verband met de wijze van geldbesteding, dat ze ook alles zorgvuldig mogen besteden en verdelen ten goede van hun gezin. En we bidden ook voor de werklozen die een groot probleem is en blijft. En de arbeidskansen van klaargeschoolde studenten zijn ook erg klein. Gemeente, laten we u danken en bidden. Uw bloed, Heere, reinigt van alle zonden. Wat een wonder, Heere, dat waar er bij ons alleen maar doosheid en onreinheid is in onszelf. Dat wij geen uitkomst hebben. Dat wij ons hart niet wassen en reinigen. Dat wij dat levend water van onze ziel niet vernieuwd krijgen. Maar we kunnen van allerlei middeltjes bedenken. We kunnen het zoeken in rituelen, in yoga, in spiritualiteit, in allerlei andere dingen. In het gaan voor het hier en nu, het zoeken van het materiële, in het zoeken in onze familie of vrienden. Maar alleen uw bloed, Heere, reinigt het levenswater van onze ziel. We danken u, Heere, voor uw werk, want het heeft u alles gekost. U de enige met goed levenswater. Hebt uw ziel gegeven tot een losprijs voor velen. Tot de verzoening van al onze zonden. Heer, laat het woord van vanmorgen mogen doorwerken in onze hart. Dat het geloof en bekering werkt waar geen geloof is. Dat het geloof versterkt waar de aanvechting is. Dat het hart verheugt in Christus. Heere, zegen uw woord van deze morgen. En mogen ook de voorbeden voor uw aangezicht brengen. We bidden u voor dominee De Koeier die vanavond zou voorgaan. Hij is ziek. Heere, we bidden u om beterschap voor hem. Dat hij ook weer mag herstellen. En ook de dienst in uw koninkrijk ook steeds weer mag voortzetten. Wees ook hem daarbij. Heere, we bidden u voor de rouwdragende. Wat kan het verdriet soms opspelen, Heer, soms zomaar door een klein iets. Dat u hen nabij zijn sterken. Wees u de eenzame nabij. Heer, zeker ook als dat mensen in onze gemeente zijn. Geef dat wij ook als gemeente om hen heen zullen staan. Dat zij niet eenzaam zijn doordat wij nalaten hen te bezoeken. En als er eenzaamheid is, Heer, wilt u dan zelf laten merken dat u het bent die troost. Dat bidden we ook voor de vermoeiden. Voor hen die tobben met hun gezondheid. En die tobben met psychische nood. Die al zo lang ziek zijn. Het kan de weg soms zwaar zijn, Heer. Dat je soms geen uitzicht hebt. Dat je soms niet weet hoe je verder moet. En soms, Heer, mag de ziekte door uw genade ook heel geduldig gedragen worden. Mag de weg geduldig gedragen worden. De nood. Want we weten dat ons leven in uw hand is, dan danken we u daar ook voor. En Heer, wilt u zo alle die in moeite zijn, zo omringen. Ze mogen weten, mijn tijden zijn in uw hand. We danken u met Rutger en Annelies dat ze komende woensdag hopen te trouwen. Wat heerlijke zegen die u aan hen geeft. U geeft hen aan elkaar, Heer. En ze mogen ook u om uw zegen vragen. Dat is ook uw belofte waar het huwelijksformulier van spreekt. Dat het huwelijk u behaagt en dat de gehuwden uw zegen en uw bijstand altijd mogen verwachten. Heer, geef hen een heerlijke dag. Dat de eer van uw naam deze dag van hun mag schitteren en dat die zegen van u mee mag gaan. En zegen hen ook het huwelijk in. Laat hun huwelijk iets weerspiegelen van Christus en zijn gemeente. Heer, we bidden u voor de kerkraadsvergadering. Zeker ook als het zal gaan om de vacature die er is. Heer, wilt u de kerkraad zegenen, de wijsheid van u geven in het zoeken naar een nieuwe herder en leraar. U weet, Heer, wie het moet zijn. Wilt u de broeders zegenen en vervullen met uw geest en ook op uw tijd en op uw wijze een nieuwe herder en leraar geven tot opbouw van uw gemeente hier in Wilnis. En zegen ook de kerkraad en al het werk dat er ligt. Vervul hem met uw geest in het leiden en dienen van uw gemeente. En geef ook, Heer, dat de vacatures die er zijn voor ouderling, dat die vervuld mogen worden. Heer, roept uw mannen uit deze gemeente om de kerkraad aan te vullen, zodat uw gemeente gebouwd wordt. En Heer, dat als we misschien die roepstem krijgen, dat we die ook voor uw aangezicht neerleggen. Heer, roept u zo tot bouw van uw gemeente, tot glorie van uw naam. Heer, we bidden u ook voor onze kinderen en jongen. Wat leven ze in een tijd? Heer, elke tijd, elke eeuw heeft te maken met de verleidingen van de zonde. Met de verleidingen van het verlaten van u, dat is niet nieuw. Maar in onze tijd worden zo ook aan hen getrokken. Zijn er zoveel influencers, zoveel stemmen die hen bij u vandaan willen trekken. Heer, misschien zitten we hier ook wel als kind of als jongen in verwarring over onszelf. Dat we niet meer weten wat we aan moeten met onszelf. Ook omdat onze samenleving zoveel leert over het mens zijn, wat je als kind of jongere alleen maar in verwarring kan brengen. Heer, wilt u ook deze kinderen en jongeren in het bijzonder gedenken, dat ze hun houvaste sterkte mogen vinden in u. Dat ze mogen zien, dat alle onze kinderen en jongeren mogen zien, dat niet wij zelf het leven bepalen en vormgeven, maar dat u dat doet. En dat dat hen ook rust geeft, Heer. Geef hen ook wijsheid in studie, in schoolkeuze, in werk als ze dat zoeken. Ontfermt u zich over hen en laat ook alle kinderen en jongeren in de gemeente hier, Heer, uw naam mogen kennen. Breng u ze toe als ze u hebben verlaten. Versterkt u in het geloof als er kennis is van u. En brengt u tot geloof als dat er nog niet is. Als het er nog niet van kwam, Heer, tot eer van uw naam. Heer, we bidden u ook voor de deelnemers aan de Alpha Plus. Geef u goede ontmoetingen om meer te leren over uw heilig woord. Laat dat woord van u krachtig spreken en klinken. Dat u ook alle die hier een taak in hebben zegen. We bidden u ook voor de familie Matsen en hun werk in Namibië. Danken u voor de 1000 euro die mocht binnenkomen. Dat het ook goed besteed mag worden. Geef u zegen erover. We bidden u ook voor de gezinnen in Sloppenwijk. Voor de werkloosheid. Heer, wat een uitzichtloosheid kan er zijn, dat kunnen we ons nauwelijks beseffen hier in het Westen. Wilt u de gezinnen helpen om het geld dat ze krijgen goed te besteden? Kan dat soms ook lastig zijn? Helpt u hen daarin, Heer? Wilt u ook geven dat er werk gevonden mag worden voor hen die werk zoeken? Heer, laat uw evangelie in alles mogen doorwerken, dat het bloed van Jezus Christus ook daar mag vloeien, tot verzoening, tot vernieuwing. Dat uw gemeente daar mag groeien, Heer, tot de eer en heerlijkheid van uw naam. Gedenk ons zo, Heer. Is ook bij de dienst van vanavond. Zegt u dan ook proponente vreugde in het voorgaan. Geef hem uw zegen in het bedienen van uw woord. En geef ook dat wij weer trouw onze plek innemen. Gedenkt u ook onze overheid. Deze week waren de algemene politieke beschouwingen. We danken u dat het er wat rustiger aan toe ging in de Tweede Kamer. Hoewel het nog steeds zoveel onrust is. Soms ook een manier van debatvoering waarvan we soms kunnen denken, moet het nou zo? Heer, geeft u de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het kabinet, de leiding en wijsheid van uw geest. om ons land te regeren en te besturen in alle problemen die er zijn. En laat bovenal uw naam daarin niet ontbreken, Heer. Gedenk uw volk Israël, de gijzelaars, Heer. Als Hamas dreigt hen allemaal te doden, dat ze dat ook al hebben gedaan met sommigen. Door in koele bloeden een kogel door hen heen te schieten. Heer, wat een angst geeft dat ook voor de families, om hun geliefden die nog leven. Wilt u uitkomst geven in Israël? De vrede van Jeruzalem, die alleen ligt in Christus. Dat er in Israël een opwekking is. En ook in de volken rondom. Zodat uw naam gekend en beleden wordt. En dat in uw naam men elkaar zal vinden. Zo leggen we alles voor u neer. We danken u voor deze dienst. We bidden u neemt u weg wat niet was naar uw wil. Hoor ons gebed om Jezus wil. De lof op uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, vers 1 is onze slotzang. En daarvoor kunt u uw gaven geven. De collectedoelen zijn u bekendgemaakt. Kerkbeheer en diaconie. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Bewaar het woord dat u is verkondigd en laten we bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Amen. Thank you.